Voordat we beginnen met de aflevering, eerst dit. Wil jij ontdekken hoe andere organisaties nieuwe medewerkers verwelkomen? Ben je benieuwd naar de nieuwste onboarding trends? Kom naar Onboard Amsterdam, het grootste onboarding event van Europa op 14 november. Met 1000 HR-professionals, ruim 15 inspirerende sprekers en interactieve sessies. PeoplePower is er ook om podcasts op te nemen en jij als PeoplePower luisteraar krijgt een speciale korting van 30%. Koop nu je tickets via onboardamsterdam.nl en gebruik de code PeoplePower aan elkaar. Zie ik je op 14 november?
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg. PeoplePower met Glenn van der Burg.
A lot of organizations, of course, are about making money. But that's not enough to keep people in your organization. They need to see that their work connects to something altruistically meaningful as well.
Meaning at work is the purpose of the company. Meaning in work is your impact or your own personal purpose.
Remember the power of connecting your employees to a sense of purpose, and remember the importance of just saying to them on a regular basis, your job matters and here's why.
Ja, hoe zorg je dat jouw purpose, de purpose van jouw organisatie, dat die echt gaat werken? Ja, daar heb je alle collega's voor nodig. We hoorden het net al even. Want in hun handelen moet die purpose doorklinken. Maar dan moet die purpose van die organisatie wel aansluiten bij die medewerkers. Als jij de ijsberen van uitsterving wil redden en jouw organisatie wil kansengelijkheid creëren, ja, dan ligt het toch wel een beetje uit elkaar. Ook al is het allebei heel belangrijk. Wat moet de organisatie doen om medewerkers de purpose tot leven te laten wekken? Wat moet je weghalen? Stoppen en afbreken, dat vergeten we nog wel eens. Deze aflevering van PeoplePower maken we samen met onze partner KPMG. En we hebben twee leuke specialisten uitgenodigd. René de Boe is de gast, zoals altijd, partner People and Change van KPMG. En Rob Velsta is de gast, ja wat is hij allemaal niet, organisatieactieactivist, auteur, adviseur, spreker en trainer op het gebied van productiever, wendbaarder en humaner maken van organisatie. Maar in het vorige gesprek heb ik al even gemerkt, hij is vooral iemand die anders denkt. En dat ga je allemaal meemaken in deze aflevering van PeoplePower.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
Zo, René en Rob, leuk dat jullie er zijn. Ja, belangrijk onderwerp. Want we hebben al een paar afleveringen gemaakt over purpose. René, we zijn begonnen met, ja, hoe vind je hem überhaupt? Of hoe herrecreëer je hem? Hoe breng je hem weer terug in de organisatie? Ja. En we komen steeds dichter bij het mens.
Ja.
Hè?
Ja.
Dus we gaan het er vandaag niet over hebben hoe je er zelf achter komt.
Dat wordt de volgende. Dat doen we de volgende keer.
Dat doen we de volgende keer. Nu gaat het er vooral om van ja, als je als organisatie een purpose hebt, ja, dan heb je je medewerkers nodig. Waarom is dat eigenlijk zo, Rob? Waarom heb je die medewerkers zo hard nodig?
Omdat die medewerkers met hun gedrag elk moment het verschil maken. En het luistert nauw. Als je als organisatie zegt dat je purpose gedreven bent, dan kun je het niet hebben dat het op elementen niet klopt. Want dan zegt de omgeving, kijk nou eens, grote mond. En ze maken er echt in de praktijk helemaal niks van.
Ja, heb je een voorbeeld dat je die mismatch tegen bent gekomen?
Ja, zat. Ik zal geen opdrachtgevers kunnen noemen.
Nee.
Maar heel vaak klopt dat wat er op de muur gespijkerd staat aan missie, visie enzovoort, klopt niet met wat je meemaakt.
Ja, en meemaakt als klant van die organisatie, maar ik kan me ook voorstellen, René, meemaakt als medewerker van de organisatie.
Ja.
He, want er staan al heel vaak allerlei prachtige spreuken op de muur.
Innovatief.
Ja, ja. Open.
Ja, en dan moet je door allerlei procedures om je nieuwe ideeën te kunnen verkopen. Hè? Dus dat kan dan ook een spanning zijn.
Dat klinkt toch niet echt alsof dat heel erg op elkaar afgestemd is.
Of als consultant dat je ergens voor de eerste keer binnenkomt en dan eerst door een hele veiligheidsprocedure heen moet. En zelfs meegemaakt dat je dan een test succesvol moet afronden voordat je door die poort kunt.
Ja.
En naar je opdrachtgever.
Ja, ik heb dat ook bij een klant van mij inderdaad.
En dat dan was de waarde gastvrij.
Ja, zeker. Ja. Vertrouwen. Gastvrijheid in dit geval niet. Maar weet je, een van de waarden die voor mij heel erg centraal staat bij alles wat ik doe, is of het klopt. Of het deugt. Het heeft ook te maken met rechtvaardigheid. Klopt het? En als het niet klopt, ik denk wel eens, ik heb liever een strak hiërarchisch georiënteerd bedrijf waar de benadering in lijn is met wat ik dan verwacht,
ja,
dan een bedrijf die van alles suggereert, maar in de praktijk er echt helemaal niets van waar maakt.
Is dat ook een beetje het gevaar, René, dat purpose, dat is een soort hype woord aan het worden en iedereen is ermee bezig, dat het net zoals met heel veel van die andere hypes, zelfsturing, agile, nou, al die dingen die langskomen, dat het weer als een soort dingetje wordt gedaan. Oh, we gaan even de purpose implementeren en dan wordt er een draaiboek en dan gaan we dat in de organisatie doen, maar we vergeten even dat dit gaat over de harten van de mensen. Ja.
Ik vind dat ergens wel een ingewikkelde vraag, want het antwoord kan zijn, ja, het kan zeker weer een dingetje zijn. Tegelijkertijd denk ik dat als je terugkijkt over de afgelopen jaren, dan is purpose er ook altijd geweest. Misschien noemden we het eerst missie, persoonlijke betekenis. Dus ik denk dat nu de wording en het taalgebruik en hoe het zich ook verbindt met duurzaamheid, dat het daarom weer hoger op de agenda staat. En het gevaar is absoluut dat we het dan gaan implementeren. Je zei in je introductie ook al van ja, hoe zorg je dat de purpose van de organisatie aansluit bij die van de mensen? Volgens mij is het andersom. En moeten we veel meer kijken naar organisaties als levende systemen waar mensen bij elkaar komen en zich tot elkaar verhouden en de betekenisvolle dialoog met elkaar aangaan. Te kijken van ja, waar staan wij hier toe opgesteld in deze organisatie? En hoe kunnen we dat samen het beste doen? En hoe sluit dat aan bij waar jij eigenlijk iedere dag heel graag je bed voor uitkomt?
Ja. Rob, kan dat zover gaan dat je op basis van wie er bij je werkt gaat bepalen waar je eigenlijk voor bent?
Dat weet ik niet precies. Hè, want dan krijg je jobcrafting-achtige ideeën. Mooiste voorbeeld.
Stel je voor, hè, dat alle medewerkers van Shell, om maar even het standaard voorbeeld te noemen, alle medewerkers van Shell vinden eigenlijk dat ze alleen maar duurzame energie moeten doen. Dat kan natuurlijk helemaal niet, maar even radicaal. Waarom zou dat bedrijf het dan niet gaan doen?
Nou, omdat ik bedoel, nu vraag je me fantasie te ontwikkelen. Ik zie dat Shell niet doen, hoeft Shell ook niet te doen.
Nee.
Maar voor het mooiste voorbeeld wat ik van een echt missiegedreven bedrijf heb, is Ritz-Carlton Hotel Groep, waar ik in 96 of zo mee kennis maakte. En toen ontdekte dat emotioneel engagement, wat ze zowel bij medewerkers willen oproepen, als ook bij hun klanten, loyale ambassadeurs enzovoort.
Ja.
Dus dan krijg je zowel de buitenkant als de binnenkant als een soort leidmotief. We are ladies and gentlemen, serving ladies and gentlemen. Maar het dan ook echt zo is dat in je hele procuratie enzovoort de receptioniste kans heeft om het verschil te maken naar een boze klant of whatever, dan klopt het, dan deugt het, weet je, en dan zie je dat die circles waarin ze kwaliteit creëren en hercreëren, dat het levende organismen worden.
Ja.
Maar dan mag er ook, dan moet het absoluut deugen. Met andere woorden, dan moet je je werving- en selectieprocedures gewoon goed op orde hebben. En persoonlijkheidskenmerken gewoon heel goed bekijken. Je moet je opleiding, vorming en training op orde hebben. Na 30 dagen worden mensen daar ook gecertificeerd voordat ze dus in de front office komen. Ze kennen geen management trainees. Onder het motto, ja, wat heeft onze klant te maken met iemand die in opleiding is. Kortom, dan deugt het, dan klopt het. Dan zorg je ervoor dat er alleen nog mensen in de front office rondlopen die gecertificeerd zijn om hun klus te klaren. Maar dan ook $1000 mogen uitgeven om een klantenklacht op te lossen, zonder dat ze dat aan een baas hoeven te vragen.
Kijk.
Want je wil onmiddellijk een klantenklacht kunnen neutraliseren. En dat lukt niet in een hiërarchisch bedrijf.
En waarschijnlijk, Rob, komen daar dan ook de mensen op af, zeg maar, die zich aangetrokken voelen tot zo'n purpose en zo'n cultuur. Dus in die zin vind ik jouw gedachte-experiment van Shell wel interessant. Want ik denk inderdaad dat het bedrijf verandert niet zijn purpose. Hè? Als we echt zeggen dat organisaties levende systemen zijn van mensen bij elkaar, dat als iedereen in dat systeem denkt, wij kunnen alleen nog maar of wij willen alleen nog maar duurzame energie gaan produceren, dan zal hoe dan ook op een gegeven moment die bocht genomen worden.
Yeah.
En dat op een bepaalde manier die in de procedures die we met elkaar in die organisatie hebben afgesproken, zullen die stappen gemaakt worden. Maar ik denk dat daarom op dit moment purpose ook zo belangrijk is. Dat mensen zich steeds meer beseffen dat het dat we een verantwoordelijkheid hebben naar de toekomst toe. En dat we op een duurzamere manier met onze aarde, maar ook met onze medemens moeten omgaan. Dus wel degelijk beïnvloedt volgens mij persoonlijke purpose de richting van een organisatie, zij het langzaam.
Wat maakt het, want er zijn gelukkig voorbeelden van organisaties die dat heel goed doen. Wat maakt het zo ingewikkeld om datgene wat je wil bereiken in de wereld, waar je aan bij wil dragen, om dat echt in alles, in iedereen en overal in de harten van de mensen te krijgen?
Ja, het is een $1000 vraag natuurlijk. In mijn visie is het toch vooral een topmanagement wat meestal niet heel erg gewend is om in termen van empathie, in termen van hoe laten we onze regels en procedures aansluiten op wat we willen. Het zijn vaak ook in zo'n boardroom verschillende oriëntaties die tegelijkertijd oplopen en waar samenhang ontbreekt. En als dat aan de hand is in de top van een bedrijf, dan zie je dat lager in het bedrijf ook weerspiegeld.
Ja, en daarmee zeg je eigenlijk, wat ik een beetje voel is dat je moet ook een beetje snappen hoe mensen in elkaar zitten. Ja. En vooral wat het belang van de mens is in de organisatie. Wil je snappen wat je daarvoor moet doen. En dat is wat anders dan dat je zegt, zo willen we het hebben. Is wat anders dan dat je zegt, hoe gaan we er nou voor zorgen dat jij, nou ja, het voorbeeld van Ritz-Carlton is natuurlijk prachtig. Mm-hmm. Ik ga in jouw schoenen staan. In plaats van dat ik van bovenaf ga zeggen, ja maar, je wil een klanttevredenheid van 9, zoveel.
De vraag is, Glenn, moet je weten hoe mensen in elkaar steken? Dat moet absoluut. Maar ik denk dat een hele grote uitdaging aan de top ook is. Moet je snappen hoe je zelf in elkaar steekt. En hoe jij het goede voorbeeld kan geven aan je hele organisatie. En dan zit er een deel in het gedrag van mensen en drijfveren. Maar ik denk ook heel erg veel in de context die we met elkaar creëren. En dan is het echt laten leven en landen en ontwikkelen van purpose vraagt ook gewoon discipline. En discipline is vaak een vies woord, maar ik vind het ook altijd heel mooi om dat te vertalen als discipel zijn van je eigen ambitie. Dus een leerling zijn van je eigen ambitie en weg vooruit. En dat vraagt ook gewoon wilskracht en frappe toujours.
Nou, dat is een mooi berichtje voor het volgende blokje, want wij gaan zelf ook met, figuurlijk gelukkig, met de billen bloot. Want we gaan het ook met z'n drieën hebben over hoe doen wij dat nou eigenlijk? Met wat wij willen bereiken en wat wij belangrijk vinden in het leven. En hoe we dat vertalen naar ons werk, in onze opdrachtgevers, in ons bedrijf waar we misschien werken. En dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Ja, we hebben het over hoe je de purpose van je organisatie matcht met het enthousiasme bij je medewerkers, bij je collega's, zover krijgt dat het gewoon klopt. Dat eigenlijk het meest optimale zou misschien wel zijn dat iedereen die bij je werkt om wat je wil bereiken in de wereld en in de maatschappij. Nou, en waar kwamen we eigenlijk net op uit, René? Jij zei dat heel terecht. Van ja, het begint bij mensen zelf, bij bijvoorbeeld de top van de organisatie. Ja, als die het niet leven en uitstralen, ja, dan gaat het niet werken. Dus ja, die vraag geldt voor ons natuurlijk ook. Hoe doe jij dat? Jij werkt bij KPMG, is een enorm bedrijf wereldwijd.
Ja.
Jij bent daar een individu, je bent wel partner, dus je hebt zeker invloed. Wat wil jij bijdragen in de wereld? Om maar een klein vraagje te stellen.
Ja, heb je even?
Ja.
Volgens mij, voor mij is dat een zoektocht waar ik al heel lang mee bezig ben. Dus volgens mij is dat ook purpose. Dat is niet iets wat je opeens invalt en vindt door allerlei trainingen en cursussen die je doet. Maar ook langzaam als je terugkijkt op je leven, zie je wat vind ik nou belangrijk. En ik kan me wel herinneren, zeg maar, ik heb een aantal momenten in mijn leven echt gezocht naar die purpose. En onder andere daar ook Rob leren kennen. Een mooie training gedaan waar hij ook veel over kan vertellen, denk ik zo meteen. En de rode draad is voor mij mensen helpen in de context van organisaties om die organisatie beter te laten functioneren en presteren, maar die mensen ook. En om ze eigenlijk die dingen aan te reiken om het beste uit het leven te halen. Want ik geloof niet dat er zoiets is als leven versus werk. Hè? Dus een organisatie, ik en een privé ik. Maar we hebben nou eenmaal één leven. En hoe zet ik dat het beste in?
Ja.
En daar help ik graag mensen bij.
En hoe doe je dat bij KPMG? Want KPMG is ook een, zeg maar even als buitenstaander, een respectabele, formele, zeer betrouwbare organisatie. Er zijn steeds meer sneakers en spijkerbroeken bij jullie, maar er zijn ook wel een hoop pakken.
Maar ook in een pak kan je prima andere mensen helpen. Hoor.
Nee, zeker. Maar ik kan me voorstellen dat er ook wel eens een soort van discrepantie is tussen waar KPMG voor staat als organisatie en waar jij voor staat. Dat jij net even wat persoonlijker of menselijker wil dan dat de organisatie dat zou doen. Of zeg je, dat gebeurt helemaal niet. Perfect match.
Nou, het gebeurt steeds minder sowieso. Als ik kijk naar, ik heb niet voor niets dit vakgebied ook gekozen. Hè? Dus een team waar ik in zit, daar kan ik helemaal, denk ik, mijn purpose goed kwijt. En je ziet ook dat binnen KPMG, hè, we hebben het al eens over gehad, wat is onze purpose als organisatie? Inspire confidence en empower change. Ja, dat resoneert echt prima. Of naadloos eigenlijk met die van mij.
Ja.
En wat ik juist mooi vind in een professionele organisatie als die van ons, dat je dus allemaal veelal jonge mensen zeker ook kan helpen zich te ontwikkelen in die veranderende maatschappij. En kan laten zien van waar ligt nou mijn talent en mijn kracht en hoe kan ik impact maken. Dus nee, die zijn heel vaak goed aligned.
Ja. En wat doe je als je tegen iets aanloopt? Hè? Jullie hebben ook afspraken en regels.
Ja.
En soms zijn die verouderd of kloppen ze niet meer. Wat doe je als je tegen iets aanloopt en denkt, ja, maar dit past niet bij wat KPMG eigenlijk aan als purpose heeft, maar past zeker niet bij waar ik in geloof?
Dat ligt er een beetje aan wat het is. Hè? Maar dus ik ben even op zoek naar een goed voorbeeld. Nou, misschien als ik kijk bijvoorbeeld naar de discussie voor welke klanten willen we werken. Dat is, dat merk ik, dat actief. We zijn natuurlijk ook een internationale organisatie. En we kregen op een gegeven moment een tijdje geleden een aanvraag voor het begeleiden van een organisatie bij een IT-implementatie. Dat is wat we veel doen. En dat was een vleesverwerkingsbedrijf. En toen kregen we echt actief de discussie, willen wij dat dan wel?
Ja.
En wat je dan doet, of wat ik dan doe, is vooral het gesprek te overvoeren met de mensen in mijn team. Niet zomaar zeggen, ja, dat doen we wel, want daar kunnen we geld mee verdienen. Maar echt kijken van, wat is daar dan de consequentie van? Waarom willen we het wel of waarom willen we het niet? En dan maak je zo samen een afgewogen keuze.
Ja.
Of dan zegt iemand van, nou, ik vind dat eigenlijk wel heel leuk om te doen. Of ik kan dat prima rijmen. Want het is juist dat ze willen veranderen en duurzamer willen worden. En daar kunnen we ze bij helpen.
Ja.
Maar het gaat denk ik vooral dat je het expliciet maakt met elkaar. En dan bespreekbaar maakt.
En dat er dus blijkbaar ruimte is om dat te doen.
Ja, absoluut.
En dat mensen dat voelen.
Hè? Want zeker.
Jij moet ook signalen krijgen dat je denkt, oh, blijkbaar is dit gevoelig, leeft dit. Ja. Rob?
Nou, ik denk dat de ruimte om hierin je eigen innerlijke regels te volgen groter is dan de meeste mensen denken. Ik herinner me mijn chefschap binnen de toenmalige Postbank. Waar ik als chef ook werd gedwongen om bijvoorbeeld functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken en meer van dat soort
dingen. Ja, ik zie dat je er heel erg in gelooft.
Ja, toen al niet. Mijn baas overigens zei van, doe niet zo moeilijk, Rob.
Ja, hoort erbij.
Geef HR die bloody formulieren, hoort erbij.
Ja, corvée.
En toch heb ik dat niet gedaan. Want ik voelde dat dat een soort leugen is. Het is een leugen met mijn eigen diepste weten. Het is ook een leugen met wat op de muur wel stond. Namelijk, onze mensen zijn onze voornaamste asset. En ik had die leugen zelf ervaren. Want mijn baas had ook, omdat het moest, zo'n gesprek met mij gevoerd. En ik voelde op voorhand al dat hij daar met zijn hart niet achter zat. Dus Wat ik deed was op de verjaardag van de medewerkers. Ze zijn zelden met z'n allen jarig op dezelfde dag. Dus dat geeft
die kans
ook enige individuele aandacht. En dan hadden we het gewoon over de vraag. Vind jij er nog wat aan? Vind ik er nog wat aan? En wat kunnen we doen om jou nog fit for fight te maken en te houden?
Het was gewoon een verjaardagsgesprekje.
Het was een verjaardagsgesprekje met een stukje verslaggeving van de medewerkers zelf.
En taart natuurlijk.
En taart, en dat leverde ik in.
Ja.
Grote ruzie. Met de systeemhouders.
Ja. Dat kan natuurlijk niet, Rob.
Dat kan niet. En als we zo gaan beginnen, als we het allemaal doen.
Ja.
Ik zeg, het wordt tijd dat we allemaal ons gezond verstand gebruiken. En ik heb veel meer van dat soort botsingen met financiële systemen gehad. En HR-systemen.
Maar het begint dus, zeg jij, bij een soort gevoel in je buik. Dat je denkt, nee.
Het klopt niet.
Dit klopt gewoon niet.
Nee, het deugt niet.
Ja.
Ik kan toch niet tegen een vakgenote met ongeveer vergelijkbare opleiding. Kan ik gewoon eens in de zoveel tijd... Net doen alsof ik voor hem het klusje doe, hem beoordeel, haar beoordeel. Dat kan toch niet, klopt niet. Bovendien, ik wil emotioneel engagement.
Ja.
Dus hoe krijg je emotioneel engagement? Wat je voor iemand voorschrijft, dat krijg je never nooit voor elkaar.
Ja.
Maar dat is de paradox van grote bedrijven. Er is zo ongelooflijk veel ruimte ook om als je het lef hebt, om tegen hoofd HR te zeggen, van, joh, niet meteen even tanden. Maar ik ga het niet doen. Ik verzin een list. Ik maak een alternatief. En zo ga ik het doen.
Ja, maar jij zegt die ruimte is er wel. Maar is het lef er dan ook? Kom je dat ook veel tegen? Of ja, hobbelt iedereen toch een beetje mee in de pas van ja, zo doen we dat nou helemaal?
Eerlijk gezegd is moed, lef, enkelvoud van leven overigens, is dat wat ontbreekt.
Ja.
Maar ook een van de redenen dat heel veel veranderingen in het proces uiteindelijk in de soep lopen. Want iemand kiest dan voor de makkelijkste weg, wat niet per se de weg is om te gaan.
Ja, het is wel grappig. Ja, ik weet dat jaren geleden zag ik ooit een, was geen TED Talk, was een soort talk van Gary Hamel. En die begon zijn talk met, ja, wat is nou de beste uitvinding van de afgelopen 100 jaar? En had hij allemaal voorbeelden, halfgeleiders en penicilline en weet ik wat. Hij zei, volgens mij is de beste uitvinding is management geweest. Hè? Want dat heeft ervoor gezorgd dat we op hele grote schaal allerlei dingen voor elkaar hebben gekregen. Maar, zei hij, het wordt wel tijd dat we management opnieuw, en management noemde hij natuurlijk de besturing van bedrijven, dat we management opnieuw gaan uitvinden. En toen dacht ik, zo had ik eigenlijk nog nooit naar gekeken. We hebben dat natuurlijk ooit bedacht.
Ja.
Het is geen natuurwet, het is niet de zwaartekracht, niet de wind. Het is gewoon bedacht door ons.
Ja.
Dus je kunt ook wat anders bedenken.
Ja.
En dat is natuurlijk wel grappig als je naar zo'n organisatie kijkt. Dat er heel veel dingen daarvan denken mensen van, ja, dit is. Hè? Zo zit het in elkaar. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Je kunt gewoon iets nieuws bedenken.
Ja.
Moet je wel iedereen mee kunnen krijgen dan inderdaad.
Nee, je hoeft
kan
niet.
Zeker iemand, iedereen, of je kan zeker iets nieuws bedenken. Ja.
Weet je, welke prijs wil je betalen? Ik heb ooit van mijn vader geleerd, Rob. Als je vrij wil zijn om voor je eigen geweten en namens jezelf punten te maken, maak geen carrière. Want op het moment dat jij carrière wil maken, hij had zelf ook zo geleefd en wel carrière gemaakt op basis van zijn talenten overigens. Op het moment dat je carrière wil maken, doe je het om een andere reden dan het dienen van de mensen die jou zijn toevertrouwd.
Ja, dan ga je een soort van concessies doen.
Je begint te rommelen en aan jezelf uit te leggen. Ik ken de rommelaar in mezelf ook. Hè. Mijn derde boekje heette Nooit meer sjoemelen. Ik ken de rommelaar in mezelf, maar ik weet ook welke prijs ik daarvoor betaald heb. En uiteindelijk is dat wat je op grotere schaal volgens mij in de samenleving nu ook ziet gebeuren. Bijvoorbeeld bij politici die zodanig beroepswindvanen zijn geworden. Dat ze bij wijze van spreken niet meer weten waar ze zelf voor staan. Nou, ja. Dat is goed te merken.
Ja, ja, ja. Mensen gaan zeggen wat ze denken dat anderen willen horen, in plaats van dat ze zeggen waar ze in geloven.
Weet je, en waarheid ontmaskert waarheid op een gegeven moment. Ik denk dat je op een gegeven moment kunt voelen of taal substantie heeft. Dat iemand erachter staat. Of dat je denkt van, dit is politiek correcte nonsens. Ja. Maar dat zie je bij gemiddelde managementbijeenkomsten ook. Je kunt bij wijze van spreken al zien hoe iemand binnenkomt. Of die zin heeft in de vergadering of niet. Maar waarom gaat hij er dan zitten? Als hij er geen zin in heeft.
Ja, wat doe je er dan? Hè?
Ja. Ja. Ik vind het wel een interessante gedachte hoor. Management inderdaad als uitvinding. En hoe kan je het heruitvinden? Want ik denk, naar jouw punt erop, dat als je echt een carrière leidinggevende bent bijvoorbeeld. Hè, dus vaak zie je dat teams die goed tot hun recht komen en waar veiligheid heerst, die hebben ook toch wat langer, zeg maar, een bepaalde teamleider of leidinggevende. Misschien ook niet te lang, maar hè, iemand die iedere 3 jaar... Of een team dat iedere 3 jaar een nieuwe leidinggevende krijgt. Ja, dus hoe verbinden we ons nou aan teams en organisaties om die veiligheid en die purpose ook echt te kunnen leven?
Ja, ja. Maar het vraagt lef. Naarmate ik langer bezig ben over mezelf, ben ik in staat en bereid om mijn echte waarheid te delen? Of doe ik het op gemak en in de hoop dat niemand oplet?
Ja.
Maar ik denk dat je uiteindelijk een leider kunt zijn op het moment dat je onvermaakt, en het mag best aan alle kanten knipscheurtjes bevatten wat je zegt, maar laat het echt overkomen.
Ja, het moet echt zijn.
Je kunt voelen of taal substantie heeft.
Ja. René, wat wil je van mij weten? Ja, dat is een beetje een stomme vraag, maar we hadden toch beloofd dat we allemaal met de billen bloot gingen.
Jij kijkt er nu een beetje zorgelijk bij.
Nee, ik ben wel benieuwd wat je gaat vragen aan. Ja, ik stel altijd de vragen, hè?
Ja, ik ben wel benieuwd. Ik weet natuurlijk een klein beetje, maar hoe jij jouw purpose hebt gevonden en of je hem hebt gevonden.
Het was grappig wat je net zei, hè? Die is altijd in ontwikkeling. Ik denk dat ik een paar jaar geleden had gezegd, ja zeker. Want het is namelijk dat ik geloof in de kracht van mensen in organisaties. Dat we daar nog veel te weinig mee doen. Dat nog veel te veel mensen langs de rand van de arbeidsmarkt staan.
Ja.
En dat nog veel te veel mensen die in werk zitten niet aan het doen zijn waar hun potentie zit, waar ze blij van worden, waar ze gelukkig van worden. En laat staan van alle excessen met pest op de werkplek en dergelijke. En zeg ik daarbij, want dat heb ik best wel een tijd, jaren alleen maar daarover gehad en daarover gesproken en daarover bijeenkomsten begeleid en programma's gemaakt. Maar ik merk nu bijvoorbeeld dat op het gebied van duurzaamheid doe ik ook best wel het een en ander. En denk ik, ja, moet ik dan zo'n soort van megalomaan alleen maar op dat ene onderwerp zitten? Als je ergens induikt, dan kom je er ook achter hoe belangrijk het is en hoe dingen ook verbonden zijn. En wat ik bijvoorbeeld op het thema duurzaamheid zie, is dat de grote uitdaging daar eigenlijk is: hoe vinden mensen elkaar? Hoe vinden ze elkaars belangen? Hoe wisselen ze kennis uit? Hoe gaan ze samenwerken?
Maar dat is eigenlijk hetzelfde
vraagstuk. Ja. Dus wat ik fascinerend vind is dat, dat de mensheid zo, nou, je kunt het een beetje van twee kanten bekijken, zo ver is gekomen of misschien wel te ver is gekomen. Doordat wij goed met elkaar kunnen samenwerken. Wij hebben taal. Wij kunnen op lange afstanden afspraken met elkaar maken. Het is natuurlijk fascinerend hoe het allemaal in elkaar zit. Als je om je heen kijkt, alles wat in deze studio zit, komt waarschijnlijk niet uit Nederland. En toch werkt het hier. En aan de andere kant blijft het grootste vraagstuk in organisaties, maar ook bij alles wat we op te lossen hebben, dat we nog steeds nog niet goed genoeg samenwerken. Dat er nog heel veel potentie in zit. Dus het is een beetje aan het bewegen, aan het schuiven. Wat ik wel merk is dat de drijfveer die eronder ligt is de potentie van mensen die niet de ruimte krijgt. Daar word ik echt, daar kan ik boos van worden, kan ik geëmotioneerd door raken. Ik zit half te janken bij allerlei talentshows waarbij mensen die, waar je als je op ziet komen, denkt, nou, dit gaat niks worden. En dan gaan ze zingen of dansen of weet ik wat. En dan zijn ze fantastisch. En dan denk ik, oh, wauw. Ja. Dan krijg ik natte oogjes.
Dus dan hebben we toch iets.
Een van mijn hobby's. Ja.
Hebben we iets moois gemeen. Ja. Maar dat vind ik ook wel interessant wat je zegt. Want je zegt, mijn purpose is een beetje aan het veranderen. En toch zit er een rode draad in. Hè? En zit er ik denk dat het ook vaak zo is dat anderen heel goed kunnen zien wat jouw purpose is. Of hoe je die leeft. Mm. En dat het ook heel erg interessant kan zijn om aan andere mensen te vragen. Wat zie je mij
wat
nou
je eigenlijk
doen?
Ja.
Wat is nou mijn plek of mijn toegevoegde waarde, of waar zie je mij nou warm voor lopen?
Zeker, ja. Ja, nou ja, het is wel grappig. Ik heb het volgens mij met jou ook over gehad. Ik ben al een paar maanden onrustig. En dat betekent dat er iets aan zit te komen. Vroeger ging ik dan gelijk het roer omgooien. En tegenwoordig ben ik wat ouder en denk ik, ik ben onrustig. Er komt wat aan. Rustig aan, met mensen over praten. En het leuke is, dan kom je achter dingen. Ik ben er de afgelopen maanden achter gekomen dat ik moet iets maken. Ik ben gewoon een bouwer. Daar word ik blij van. Mm-hmm. En ik moet nieuwsgierig zijn. En als ik niet meer kan maken of niet meer nieuwsgierig ben, dan vind ik er niet zoveel aan.
Ja.
Ook al draagt het enorm bij mijn purpose, moet het wel. Ik kan ook hele mooie beleidsdocumenten bij het ministerie gaan schrijven, maar daar ga ik niet gelukkig van worden. Ook al draagt het bij aan mijn purpose. Dus het is gewoon, het is een proces. Het is een soort, misschien is het gewoon leven. Dat je de hele tijd lekker aan het onderzoeken bent en aan het veranderen en aanpassen. En,
dan kom je allemaal leuke mensen en interessante dingen tegen.
Zeker,
en dan leer je weer heel veel.
Ja.
En dan groei je en dan kijk je terug en dan denk je, wauw.
Ja, en dat vind ik wel... ik denk dat we dat nog te weinig... hadden we net in de vorige aflevering. Hè, als je, dit is 530, dus als je 529 even luistert, gaat over jonge mensen. Volgens mij helpen jonge mensen daar veel te weinig bij door ze te laten... Door tegen ze te zeggen, je bent op zoek en je weet het niet. En dat is prima.
Dat is helemaal oké.
Dat is prima. Geniet ervan. Ja. Je hoeft het niet te weten. En als je het wel weet, dan weet je het een jaar later, weet je het weer niet.
Nee.
En dan ga je gewoon weer
weet
op zoek.
Weet je weer wat anders.
Ja, dat is prima.
Ja.
De kortste management definitie die ik ken is dat een effectief manager van rationeel moeten, emotioneel willen weten maken.
Oh, mooi.
En dat... op het moment dat het willen wordt, dan zit het emotionele engagement zit er ook achter. Ben je ook wel bereid om offers te brengen? Voor het geval de makkelijkste weg niet meteen leidt tot iets. En ik vind het zoiets moois om in coaching of in training mensen te helpen om dat gebied van willen te ontdekken. Ze komen door scholing enzovoort vaak binnen, vooral met moeten,
ja.
Externe motivatie. En contact verloren met wie ze zijn, wat ze op deze wereld komen doen. En ook welke prijzen willen betalen voor dat wat ze in deze wereld komen doen. Vooral jongere mensen vind ik daar soms een beetje afhaken. Er is ook een prijs om te betalen. Het is niet allemaal gratis bier.
Nee.
Dus wil je opschuiven in de richting van willen, dan zul je confrontaties moeten aangaan met jezelf, met je eigen scheiterigheid, met dat wat er nog rent. Maar ook met baas die... Van jou wil dat je toch formulieren invult, omdat het de systemen helpt, enzovoort. Hè?
Ja.
Het is in essentie wat ik in de training ontwikkeling interpersoonlijke competentie ook probeer te bewerkstelligen. Neem nou eens 5 dagen voor jezelf. Ga eens goed naar wat je talenten zijn en welk potentieel erom schreeuwt om ontsloten te worden. Wat voor ongemak je eigenlijk soms ook denkongemak. Wat ervoor zorgt dat je niet echt vanuit je diepste weten je ding doet. Maar om een ander een plezier te doen of welke reden dan ook. En als ze dan na 5 dagen dus met letterlijk meer kleur op je gelaat. Meer gaan durven. Maar ook afscheid nemen van dat wat niet meer functioneel is. En ja, weet je, dan krijg je heel veel gratis energie ervoor terug.
Ja.
En als we volgens mij iets nodig hebben in de werkelijkheid van nu. Is dat mensen hun volledige energie. Ik zeg altijd, PK's ook echt op de weg krijgen, want anders slip je door.
Ja. Ja, het mooie is dat zolang je er een beetje verstandig mee omgaat, kost het ook niks. Hè? Dan,
het is gewoon je eigen
blijf je heel.
Ja. Extra. Het is je eigen hartslag, het is je eigen vermogen tot bespiegelen. Het is allemaal gratis, alleen je moet het wel goed gaan gebruiken.
Waar ik het zo over jullie wil hebben is, ik kan me voorstellen dat onze luisteraars luisteren en die denken dan, ik snap het, herkenbaar, ik zie dat ook. Hoe dan?
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power.
Rob Velstra van zichzelf en René de Bo. Ja toch Rob, jij bent toch van jezelf?
Ja.
En René de Bo, ook van zichzelf. Maar ook,
ik ben ook van mezelf hoor.
Ja, maar je bent ook van KPMG. Toch?
Ik ben met KPMG.
Met KPMG. Oh, dat is interessant. Ja, oké. Ja, Rob is ook met iemand, maar dat is een heel ander gesprek. Naar de praktijk. Je wil de purpose van je organisatie, daar wil je de harten van je mensen van laten overlopen. Je wil ook dat het klopt. Hè? Dat vind ik wel eigenlijk het woord van deze hele uitzending, Rob. Heb je dat vaak horen zeggen? Het moet kloppen. Op het moment dat je voelt dat het niet klopt, dan moet je er wat aan gaan doen. Of zelf, of in de organisatie. Laten we het eens lekker praktisch maken, want daar hebben we nog 10 minuutjes voor. René. Nou, ik wil niet zeggen waar beginnen, want iedereen is al bezig. Maar wat kun je extra doen of wat is handig om in gang te zetten?
Ja, je kan volgens mij met heel veel dingen kan je aan de slag. Hè? Dus ik denk dat ik zou beginnen voor mezelf. Eerst ook echt naar mijn eigen purpose kijken. En verbindt die nog met de organisatie waar ik werk?
Ja.
En dan kijken, klopt het voor mij? Want als het voor mij niet klopt, dan heb ik ook de moed en het lef te laten zien.
En dan gaat iedereen het voelen als je daar vervolgens mee aan de slag gaat om anderen aan die purpose te verbinden. En iedereen voelt dan, klopt niet. Toch? Dat, dus je moet eerst...
Je moet het eerst zelf geloven, voelen in je lijf. Klopt het met wat ik wil realiseren, dat voorleven? Maar ik denk dat je ook een hele belangrijke stap met elkaar kan maken om te zeggen van oké, als wij dit echt willen en wij geloven allemaal in de purpose van deze organisatie, nog even ongeacht wat je eigen purpose is, laten we hem dan eens vastpakken en gewoon alles tegen het licht houden wat we doen en zeggen, klopt dit dan met die purpose?
Ah, ja, je gaat eigenlijk, Rob, je gaat eigenlijk bij alles voelen of het klopt.
Ja.
Dus niet, je gaat niet documenten schrijven, maar je gaat gewoon, eigenlijk moet er een soort... Het moet een soort signaal zijn terwijl je aan het werk bent.
Ja? Zo'n duivensreclame.
Ja, hè? Een soort belletje of ja. Zo. Dat je zegt, hey, wacht even jongens. Nu, er gebeurt iets raars hier.
Nee, maar het skippen van onvruchtbare gewoontes. Lees gewoontes die niet in het verlengde liggen van doelstelling van je bedrijf. Geeft gigaveel tijd en ruimte om dingen te doen waar je wel in gelooft.
Ja.
De simpele maatregel die ik toen meehielp invoeren. Van elk beleidsstuk mag niet langer dan 3 A4'tjes zijn. En dan moet dan ook nog een samenvatting bij. Het scheelt ontzettend veel tijd in dit geval, letterlijk. Ook beleidsfunctionarissen die niet anders deden dan 30, 40 pagina's.
Ja, want dan is het goed.
Want dan is het goed. Allemaal onderbouwd volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Maar senior management las het echt niet toe. Ja. Dat was voor mij echt een van de doorbraken, ook weer bij die postbank, waar de toenmalige algemeen directeur me uitlegde dat hij van finance, van marketing, van inkoop, allemaal van dit soort dikke pakken papier kreeg. Ja. Hij zegt, Rob, als ik het echt zou lezen, dan heb ik geen tijd.
Kan ik niet meer werken.
Dan kan ik niet meer werken.
En Rob, hoe heb je toen voor elkaar gekregen dat ze ermee ingingen om het maar 3 pagina's te maken? Want volgens mij, wat wij hier nu gewoon vertellen... Doen. Maar iemand moest dat gewoon gaan doen.
Ik ben al die dingen gewoon zelf ook gaan doen.
Ja.
Weet je, want. En natuurlijk krijg je ratskuch en bonen. Want dat was toch ook helemaal niet de bedoeling enzovoort. Maar ik kon het altijd terugvoeren naar. Wat is dan hier wel de bedoeling? Te bevuilen van zoveel mogelijk papier? Of willen we een minimum aan regels en procedures maximaal gaan toepassen? Wat tegenovergestelde is van het bevuilen van heel veel papier.
Ja.
En er zit ook heel veel, als je het therapeutisch bekijkt, zit er ook heel veel twijfelzucht en behoefte om compleet te zijn die niet helemaal oké is.
Ja, en misschien ook verhullen dat je niet een keuze durft te maken zelf. Dat? Standpunt wil innemen.
Dat? Ik bedoel, je moet de gemiddelde beleidsnota in een gemeente is gewoon proberen te doorgronden wat er nou echt staat.
Ja.
Sowieso allemaal zinnen van 36 en meer woorden. Ik bedoel, het vraagt minimaal HBO-opleiding om het te kunnen doorgronden. En ze zeggen dat ze inclusief willen werken. Dus ze sluiten, zonder dat ze dat in de gaten hebben, sluiten ze de hele koegemeente uit.
Ja.
Dan klopt het dus in mijn visie niet meer.
Nee.
En bovendien, je hoeft geen cursus leesbaar Nederlands te volgen om te weten dat de span of attention na een woord of 12 tot 15... gewoon wel op is.
Ja, los van alles dyslecten die af halverwege de zin afhaken. En
Maar weet je, er is zoveel mogelijk. Als je bereid bent om namens jezelf het verschil te maken.
Ja,
dan ga je dus ook niet meer bij een vergadering zitten waarbij je op voorhand denkt, het gaat weer nergens toe leiden.
Ja, dan kom je dus niet.
En dan komen we weer terug op moed. Hè? Want dit klinkt heel voor de luisteraar. Oh ja, alles kan. We kunnen alles tegen het licht houden. Daar ben ik ook echt van overtuigd. Ja. En ik denk dat daar heel erg veel ook in context zit. Dus dat het wel inderdaad heel veel moed vraagt. En eerst een soort leidende coalitie van mensen die met jou mee willen doen. Zeker als je in een grote organisatie werkt. Om te kijken van, hey, kunnen we dit samen doen? En kunnen we dan elkaar een beetje helpen? Dat ik niet helemaal alleen in de wind kom te staan. Het is ook spannend.
Ja, dat je niet een beetje de gekke Henkie. Oh god, daar hebben we meer.
Want ik denk dat
tegendraadse mevrouw of meneer weer.
Ik denk dat heel veel mensen het dan wel met je eens zullen zijn, maar dat ze dat toch spannend vinden om zich daarop uit te spreken. Omdat het is niet voor niets al heel lang zo in een organisatie. Het is een beetje afkicken of een gezondere levensstijl aanmeten. Mm-hmm. Dat zeggen we ook allemaal dat we dat heel graag willen.
Mm-hmm.
En toch roken er nog heel veel mensen, drinken er nog heel veel mensen. Alcohol, sporten ze te weinig.
Ja.
En dat zie je natuurlijk ook in organisaties.
Ik heb nu allemaal voorbeelden, flarden vliegen door mijn hoofd.
Waarschijnlijk.
Ik had het in de bioscoop, dus nu ik zit veel in de bioscoop. En dan is er nu een soort reclame van rookvrije films. Hè? Dus dat je eigenlijk de media die je aangeboden krijgt, dat daar niet meer in gerookt wordt. Want er wordt nog heel veel gerookt in films. Ja, dat moet over tijdsbeeld en zo. Dus dit kwam langs en daarna kwam er een film. En er werd me daar toch veel in gerookt. En toen dacht ik, ja, als je dat ding laat draaien, moet je die film dan wel draaien.
Ja.
Dus dat soort dingen, dat klopt gewoon niet. Nee. Overigens, uit eigen ervaring, vaak is het zo. Ik spreek maar even alle mensen die nu denken, ja, ik zou misschien iets meer moed moeten hebben. Vaak is het zo dat wat jij voelt, dat je niet de enige bent.
Nee.
Want je bent niet gek. En ik heb dat een keer gedaan toen ik wel voor een organisatie werkte. Even tussen mijn ondernemerschappen door. En toen zat ik bij een vergadering. En dan moet je voorstellen, toen hield ik me al met het onderwerp de kracht van mensen en organisatie bezig. Ik zat bij een vergadering en ik zat steeds dieper weg te zakken. En dat gebeurde me 3 keer. En toen dacht ik, ja, wat doe ik daar nou eigenlijk?
Mm-hmm.
En ik had toevallig natuurlijk weer net weer een boek gelezen. En daar stond in, ja, als je dat voelt, dan moet je er wat mee doen. Dus ik heb mij voorgenomen en ja hoor, ik zat weer weg te zakken. En dus ik heb de vergadering onderbroken. En ik heb gezegd, ik zei, jongens, ik ben er niet meer. Ik ben gewoon afgehaakt. En misschien ligt het aan mij. En dan is het prima. Dan ga ik gewoon wat voor mezelf doen. En ga vooral verder. Maar dan ga ik even mijn mail checken. Want ik luister toch niet meer. Maar als er meer mensen zijn die zeggen, ja, ik ben ook afgehaakt. Dan moeten we misschien de vergadering anders doen. En er waren gewoon 3/4 van de vergadering zei, ja, ik ben ik eigenlijk ook afgehaakt. Ja. En dat gebeurt natuurlijk gewoon. Hè?
Ja.
Dus het, vaak krijg je best wel hulp als je het maar bij jezelf houdt. En niet al te veel mensen tegen de schenen aanschopt.
Kijk, Glenn, ik ben geen anarchiste. Dus afhaken zonder dat van tevoren te melden heb ik nooit echt vruchtbaar gevonden. Dus mijn baas wist dat ik wat aan die functioneringsgesprekrituelen ging doen. Wist dat ik een aantal vergaderingen gewoon niet meer zou bezoeken. Wist hij van tevoren. Nou, dan kan hij gewoon optreden als hij dat nuttig en nodig vindt. Maar het grote punt, je krijgt meer medestanders dan je zou denken. Dus het gebrek aan medestanders, de angst om alleen te komen te staan, is mij in al die jaren eigenlijk heel sterk meegevallen.
Ja.
Want de meesten die zeggen ook van ja, die werkdruk produceer ik voor een stuk zelf door de besluiten die voor mijn voeten liggen niet te nemen. En dus wel 40 pagina's te maken of naar vergaderingen te gaan op voorhand van denk van dit kan niks brengen onder dit systeemplafond. Ben je dus? Nee.
Dat is toch interessant.
Een treurigheid gelijk.
Het is toch interessant hoe we onszelf saboteren eigenlijk om echt, nou ja, jij zegt ontketende kracht van mensen in organisaties. Hoe mensen zichzelf saboteren. Dat weet ik van mezelf ook. Weet je, sommige dingen vind ik echt heel spannend in bepaalde contexten. En als je dan toch het moed hebt om erin te stappen en dan opeens herkenning te ervaren, denk je, waarom heb ik dat niet veel eerder gedaan?
Ja, ik vind dat zo mooi bij vergaderingen in grote organisaties. Hè? Dan worden er mensen uitgenodigd omdat degene die uitnodigt denkt, ja, maar die moet ik wel uitnodigen, want anders voelt zich buitengesloten. En degene die uitgenodigd voelt, die denkt, ja, ik moet wel gaan, want anders is het onaardig. Weet je? Dus in plaats van dat je tegen iemand zegt, je bent best welkom, maar ik denk niet dat het echt nodig is. Dan zegt die ander, nee. En dan heb je het ook opgelost.
Ja,
maar door dat stomme systeem wat wij hebben, dat we heel makkelijk kunnen zeggen, ja hoor, doe er maar bij.
Maar dat is ergens, vind ik, ook wel een soort eigen discipline. Dat je, als je iets accepteert, ook moet zeggen van, kan ik daar echt iets aan bijdragen? En ik heb wel eens een tijdje echt heel consequent volgehouden. Waarom ik? He, wat kan ik dan bijdragen? Is er niet iemand anders die dit eigenlijk beter kan doen? En dan, dat scheelt ook enorm veel tijd.
Mensen vinden het vaak prima.
Ja. Ja. Ja.
Maar meestal is het zo dat werkdruk dus zelf wordt gecreëerd. Mijn laatste vraag in elke sessie is ook altijd, was het wel besteden levenstijd?
Ja.
Dan kunnen mensen ja of nee roepen.
Rob, geef eens antwoord. Was dit wel besteden levenstijd?
Ja, absoluut.
Ja. Ja. Heel goed, want we zijn aan het einde gekomen.
Dat is ook snel.
Ja, joh, maar dat gaat hier heel snel. Dat weet je toch? Ja, daarom zie ik er zo oud uit. Tijd gaat 2 keer snel.
Nee, het was super. Dankjewel.
Mooi, we zijn al lang niet klaar. Maar gelukkig gaan we de volgende keer. Maar dat duurt nog wel een tijdje. Want het kan zijn dat je dit over 2 jaar luistert. Dat je denkt, waar hebben ze het over? Ik kan hem gelijk luisteren als podcast. Dat kan tegen die tijd. Maar in de real life, in de live wereld waarin we nu even plaatsvinden, zit er even een zomerstopje tussen. Maar de volgende keer dat René hier te gast is, dat we vanuit de samenwerking met KPMG een mooi programma gaan maken, gaat het over hoe vind je je eigen purpose? Nou, dat is ook wel een hele spannende vraag. Ik dank mijn gasten Rob Pijlstra en René de Boo. Fijn dat jullie er waren. Ik vond het bijzonder leuk.
Dank je wel.
En ik dank jou voor het luisteren natuurlijk. Tot de volgende.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.